Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd op Psalm 38 zingen wij het zesde vers. Ik ben door uw wet te schenden krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen ga ik al de dag in het zwart. Het zesde vers van Psalm 38. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het hooglied van Salomo en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u hooglied 1, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 vers 79, het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 79.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Het hooglied, het welk van Salomo is. Hij kusse mij met een klein spons, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. We zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk. Gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwakachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefde is mij een bundelke mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefste is mijn tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, lieflijk. Ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen. Onze galerijen zijn cipressen.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 1, daarvan het vijfde vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen: Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochteren van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo, tot zover. De gemeente, schrijven wij boven onze tekstwoorden een zwarte bruid. Een zwarte bruid. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarmee zij haar zwartheid vergelijkt. In de tweede plaats willen we erop letten in wie zij haar zwartheid verliest. En in de derde plaats willen we erop letten aan wie zij haar zwartheid belijdt. Dus de zwarte bruid, een drietal gedachten. In de eerste plaats waarmee zij haar zwartheid vergelijkt. Zij vergelijkt haar zwartheid met de tenten van Kedar. Onze tweede gedachte, in wie zij haar zwartheid verliest. Hoe is het mogelijk dat dezezelfde bruid kan zeggen dat zij ook schoon is, liefelijk is als de gordijnen van Salomo? Een groter contrast is niet denkbaar. Dan zullen we zien dat zij dat bedoelt in een ander, niet in zichzelf, maar in een ander in wie zij helemaal geen zwartheid heeft. En onze derde gedachte, aan wie zij haar zwartheid belijdt. U ziet dat zij hier spreekt tegen de dochteren van Jeruzalem. Wat hebben die dochter daarvoor baat bij dat zij gaat spreken over haar zwartheid? Wel, die dochters van Jeruzalem, die kijken haar aan. Kijk maar in het zesde vers. Ze zien haar aan. Ze zijn eigenlijk verwonderd dat de bruid zwartachtig is. En ze kunnen ook niet begrijpen dat die bruidegom haar tot een bruid kiest. En de woorden van de bruid hebben dan ook deze bedoeling, dat zij onderwijs geeft aan die dochteren van Jeruzalem. Onderwijs over wie zij is en blijft in zichzelf, maar ook onderwijs over haar bruidegom, die dochters van Jeruzalem blijkbaar helemaal niet zo goed kennen, want anders zouden ze zo niet spreken. Dus waarmee zij haar zwartheid vergelijkt, in wie zij haar zwartheid verliest en aan wie zij haar zwartheid belijdt. De gemeente, wij hebben in de achterliggende maanden stilgestaan bij de kleursymboliek in de Heilige Schrift. We zijn begonnen met de kleur wit en daarna hebben we al de kleuren van de regenboog in de Heilige Schrift overdacht. En nu in de aanloop naar de Adventweken zijn er nog twee zondagen. En willen we ook in deze twee zondagen stilstaan bij de kleursymboliek. Hoewel het nu niet gaat over kleuren van de regenboog. Het gaat vanmorgen, jongens en meisjes, over de kleur zwart. Eigenlijk is zwart helemaal geen kleur. Want hoe ontstaan kleuren? Kleuren ontstaan omdat oppervlakten de stralen van de zon terugkaatsen. En dan zien wij het in onze ogen als een kleur. We hebben gezien bij de kleur wit, dat de kleur wit eigenlijk al de stralen van de zon, al de lichtstralen, terugkaatst. Dat komt omdat in de kleur wit eigenlijk alle andere kleuren zitten. En hoe is dat bij zwart? Waarom is zwart eigenlijk geen kleur? Omdat zwart helemaal niets terugkaatst. In de kleur zwart, daar worden eigenlijk al de stralen opgenomen, geabsorbeerd. Daarom is zwart ook een kleur die de warmte vasthoudt. eigenlijk geen kleur, maar in onze beleving is het wel een kleur. Wij ervaren het wel als een kleur. Zwart heeft in de Bijbel een positieve kant en een negatieve kant. Eigenlijk is dat voor ons ook zo. Zwart heeft vooral een negatieve kant. Dat merk je in het spraakgebruik. We hebben het over het zwarte schaap. We hebben het over de zwarte markt. We hebben het over zwart werken. Iemand zwart maken. Zwartgallig zijn. Zwarte magie. Dat is eigenlijk allemaal negatief. Zo functioneert het vaak in ons spraakgebruik. In de Bijbel is het ook vaak negatief bedoeld. Zwart is in de Bijbel het symbool voor duisternis, de zwarte nacht. Zwart is het symbool van het oordeel. De zon en de maan worden zwart als de Heere Jezus komt om te oordelen. Zwart is de kleur van de vuilheid, van de onreinheid. Zwart is de kleur van de honger. Het zwarte paard in het boek Openbaring, dat is het paard van de honger. Zwart is de kleur van de dood. Zwart is de kleur van de rouw. Dat gebruik, dat kennen wij nog wel. Het is een heel oud rouwgebruik dat mensen die in rouw zijn zich kleden in het zwart. En dat is ook een van de redenen waarom Gods kinderen vaak donkere kleding dragen. Een teken van rouw over hun zonde. Bijzonder aan het heiligavondmaal. Want bij het heiligavondmaal wordt de dood van de Heere Jezus verkondigd. En wie zou dan niet in het zwart gaan als we zijn dood verkondigen? Dat hebben wij op ons geweten. Wie daar iets van leeft, die heeft iets van inleeft, die heeft een verbroken hart. De orthodoxe Joden, jongens en meisjes, die gaan ook in het zwart. Die hebben een jas aan die heel veel lijkt op mijn jas en een hoed die heel veel lijkt op mijn hoed. Waarom doen ze dat? Dat doen ze uit droefheid. Omdat de tempel verwoest is, gaan de orthodoxe Joden nog dagelijks in het zwart. Dus het is de kleur van rouw, het is de kleur van droefheid. Maar er ligt ook een positieve boodschap in. Zwart heeft ook iets stijlvols. Zwart heeft ook iets formeels. Zwart heeft ook iets vast. Iets wat geschreven is met inkt. De Bijbel spreekt, zullen we straks zien, over zwarte inkt. Dat staat vast. Dat is niet bewegelijk. Nou, dat zijn geen negatieve beelden. En ook in het boek Hooglied, daar lezen wij gemeente van de bruidegom. Hooglied 5, vers 11. Daar lezen we dat de bruidegom haarlokken heeft die gekruld zijn. Zwart als de raaf. En dat is een teken van zijn schoonheid. Die zwarte haarlokken. Een teken van zijn jeugd. De bruidegom is niet grijs. De bruidegom is niet oud. De bruidegom is niet krachteloos. Maar de bruidegom, hij is zwart als een raaf. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Zoals bij de Joden die zwarte haren in de jeugd van mensen tot schoonheid zijn. Zo is het hier ook niet negatief bedoeld. Dan nu zomaar een kort overzicht wat de Heilige Schrift zegt over de kleursymboliek van zwart. En ook hoe wij dat ervaren. In onze tekst gaat het over een negatieve betekenis. Als de bruid zegt, ik ben zwart. Wie is de bruid? We kunnen daar kort over zijn, want we hebben daar vorige week ook al het een en ander over gezegd. Toen het ging over de koets van Salomo en dat purperen gehemelte. De bruid van Salomo is de uitverkoren kerk. Het zijn Gods kinderen. En ik kan er zelfs nog iets meer van zeggen. Het zijn Gods geoefende kinderen. Want de bruid weet dat de bruidegom haar bruidegom is. De bruid weet dat zij haar liefste is. We zullen zien in onze derde gedachte dat niet al Gods kinderen dat zo stellig durven zeggen. En dat er zijn van Gods kinderen die daarin nog heel veel onderwijs nodig hebben. Maar voor de bruid ligt dat vast. Zij is in de binnenkameren van de koning geweest. En daarom verwondert ons ook dit getuigenis. Dat zij zegt, ik ben zwart. Wij zouden verwachten dat ze zou zeggen, ik ben gelukkig. We zouden verwachten dat ze zou zeggen, ik draag een witte bruidsjapon. Ik ben de bruid van de Heere Jezus Christus. We zouden verwachten dat ze zou zeggen, ik ben zalig. We zouden verwachten dat ze zou zeggen, ik ben rein. Maar nee, een kind van God, jongens en meisjes, de bruid van de Heere Jezus, die zegt hier, ik ben zwart. Hoe is dat gekomen? Zij is niet altijd zwart geweest. In de staat der rechtheid, bij de schepping, was zij niet zwart. Toen was zij rein. Toen was zij heilig. Zij is zwart geworden, net als wij allemaal, door de val in Adam. De zondeval. Daar zijn we van God afgevallen. We zijn in de modder, in de zwarte, vuile modder van de zonde gevallen. En erger nog, ons hart is zwart geworden van de zonde. En dan niet zomaar een beetje zwart. Want de bruid gebruikt hier een heel duidelijk beeld. Het is een vergelijking. Ze zegt, ik ben zwart gelijk de tenten van Kedar. Blijkbaar kenden de Israëlieten die tenten van Kedar. Kedar is de tweede zoon van Ismaël. En de Kedarenen, dat zijn degenen die uit Kedar geboren zijn, dat zijn nomadenvolken. Ze hebben geen huis zoals wij om in te wonen, maar ze zwierven. Ze hadden hun tenten waarin ze woonden. En zo zwierven ze over de aarde. En ze woonden in tenten die gemaakt waren van donker geitenhaar. Zwarte tenten. En die tenten die werden door het blakeren van de zon, werden ze er niet mooier op. En bovendien, de nomaden, zij moeten vuur maken om hun eten te bereiden. Dat roet wat door het vuur, wat vanuit het vuur kwam, dat maakte hun tenten ook niet lichter van kleur. Dus je zou kunnen zeggen, die tenten van Kedar, die waren zwarter dan zwart. En dat beeld, dat gebruikt de bruid. Ze is niet zomaar een beetje zwart, maar ze is gitzwart, ze is diep zwart, zoals de tenten van Kedar. Wie zou zichzelf vergelijken bij een donker geitenvel? Dat doe je niet om jezelf te prijzen. Dat doe je niet om een ander verliefd te maken. En zo is het bij deze bruid. Zij heeft geen enkele schoonheid. Zij heeft helemaal niets waarmee ze de liefde van de bruidegom kan opwekken. Oh, dit is niet de belijdenis van een zwartwerker. Dit is niet de belijdenis van iemand die op de zwarte markt gearresteerd is. Maar dit is de belijdenis van een kind van God. Gemeente, genade maakt geen grote mensen. Genade maakt kleine mensen. Genade maakt eerlijke mensen. En hoe meer genade, hoe eerlijker dat Gods kinderen worden en hoe kleiner dat ze worden. Wat wil de bruid hier nu mee zeggen? Het is symboliek natuurlijk. Ik wil niet zeggen dat ze een gitzwarte huidskleur heeft. Maar het is symboliek. Ze zegt, ik ben zwart. Zwart, we hebben het al gezien, dat is de kleur van de rouw. Kleur van verdriet. Een gemeente, dat is er vanwege onze zonde. Door de zonde is alle rouw, moeite en verdriet in deze wereld gekomen. In het zwart gaan, dat is in de Bijbel ook een gebruik van rouw. We lezen dat in Jeremia 8 vers 21 en in Psalm 35 vers 11. Daar zegt de dichter dat hij in het zwart gaat, gelijk als iemand die om zijn moeder treurt. Dus zwart is het beeld van rouw. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En we zouden zeggen, ja, waarom vertelt ze dat nou tegen die dochters van Jeruzalem? Je zou zeggen, je moet die mensen jaloers maken. Je gaat toch niet zeggen dat je zwart bent? Nou, waarom ze dat zegt, dat bewaar ik tot onze derde gedachte. Maar ze zegt het wel. Ze verbergt deze kant van haar leven niet. Ze is daar heel eerlijk over. Ze is eerlijk gemaakt door de Heer. In de tweede plaats, zwart is de kleur van de wet. Hoezo is zwart de kleur van de wet? Nou, dat kunnen we ontlenen aan 2 Korinthe 3 vers 3. In 2 Korinthe 3 vers 3, daar wordt gesproken over een brief. Een brief die niet geschreven is met een inkt. Paulus die maakt daar een onderscheid tussen twee soorten van brieven. Er zijn brieven geschreven met inkt en er is een brief niet geschreven met inkt. En het woordje voor inkt wat daar gebruikt wordt, dat komt van een zelfstandig naamwoord dat zwart betekent. Dus je kunt het vertalen met inkt en je kunt het vertalen met zwart, een zwarte vloeistof. Dus Paulus zegt, u bent niet een brief geschreven met zwarte inkt. En die zwarte inkt, dat is de inkt van de wet. Die inkt van de wet, gemeente, die stelt ons schuldig, die vervloekt ons, iedereen van nature. Maar Paulus mag die Korintiërs zien als mensen die geschreven zijn niet met inkt, maar door de geest des levende Gods. Dus dat is een verschil, niet zwart, maar door de geest des levende Gods. Van nature dan is de mens zwart door de wet die ons tekent, die ons vloekt, die ons veroordeelt. Het wordt daar ook genoemd de bediening des doods door de apostel. Dus dood en zwart heeft ook daar alles met elkaar te maken. Zwart is de kleur van de onreinheid. Zwart is niet de kleur van het ziekenhuis, jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens een dokter gezien met een zwart pak? Hebben jullie wel eens een verpleegster gezien met een zwarte jurk? Nee, we hebben allemaal witte kleren aan. Dat mag ook. Dat is de kleur van de reinheid. Dat hoort in een ziekenhuis. Van zwart kun je niet zien dat er een vuile vlek op zit. Maar bij wit kun je dat direct zien. Zwart is de kleur van de onreinheid. Zwart is de kleur van de schuld. Van de erfzonde en van de erfschuld. Want in Efeze 5 wordt de erfschuld duisternis genoemd. Duisternis. En duisternis is zwart, gemeente. Erfzonde, dat is zwart. Dat heeft ons zwart gemaakt. Erfschuld, erfsmet. Dus die bruid die heeft een hele boze afkomst. Haar vader was een Amoriet. En haar moeder een Hethitische. En ja, we zouden zeggen, ja, dan is ze nu toch niet meer zwart. Vroeger, nee, ze is nog zwart. En ze is de bruid van de Heer Jezus. Ja, maar ze is nog zwart. Het is net als bij de apostel Paulus. Die was ook nog zwart. Hij zegt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Paulus, u niet? Nee. Hoe dan? Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is doods, zwart. Paulus zegt, ik ben zwart. En hij is een kind van God. Ja. En zijn zonden zijn vergeven. Ja. En toch zegt hij, ik ben zwart. Ja, de bruid zegt niet, ik was zwart. Maar ze zegt, ik ben zwart. Ik ben onrein. Zwart is de kleur van de onwetendheid. De duisternis. De inktzwarte duisternis is in de Bijbel een beeld van de onwetendheid. David weet het niet meer in Psalm 43 als hij zegt: zend uw licht en uw waarheid neder, dat die mij leiden. Het is zo donker. Het is zo zwart rondom mij heen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Beeld van de duisternis, kind van God, ja. Bruid van de Heer Jezus Christus. Zwart is de kleur van het oordeel. Ik heb het al gezegd, als de Heer Jezus komt, Joël die schrijft daarover de dag des Heren, dan wordt de zon zwart en dan wordt de maan zwart, ze zullen hun licht dan niet meer geven. Zwart is de kleur van de armoede. Zwart is de kleur van de lage staat in deze wereld. Want die bruid van de Heer Jezus, die is, ze zegt het in het volgende vers, ze is een hoederin der wijngaarden. Een hoederin der wijngaarden, nou dan ben je geen prinses als je een hoederin bent der wijngaarden. Bovendien is ze helemaal zwart geworden door de zon. Mensen die een hoge positie hebben, die branden niet zwart. Mensen die op het veld aan het werk zijn, ja, die de hele dag in de zon moeten zitten, die worden zwart. Maar in het oosten is het juist, was het geen teken van schoonheid als iemand zwart werd. Het was juist een teken van dat je een lage staat had, dat je gering was. Dus de bruid is heel gering in zichzelf. Ze heeft maar een lage staat op deze aarde. De Heer heeft niet veel edelen. De Heer heeft niet veel rijken, niet vele machtigen onder zijn kinderen. Zwart is de kleur van de tegenspoeden. Sommige mensen zien zwart van de tegenspoed. Dat zegt de bruid ook. Die dochters van Jeruzalem die staan haar aan te kijken. En de bruid zegt als het ware, wat sta je mij nou aan te kijken? Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. Die zon, dat is de zon der verdrukkingen. Dat is de zon van de vervolgingen. Zij is zwart geblakerd door die zon. Het gaat daar helemaal niet allemaal voor de wind en vanzelf. Is dat nou de bruid van Christus? Dan zou je toch verwachten dat het veel positiever met haar zou gaan. Nee, die bruid van Christus, die ontloopt de verdrukkingen niet, gemeente. De Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. En vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. Dus die bruid waar het hier over gaat, dat is een diep, diep ellendige bruid. Veel mensen zijn nog nooit zo ellendig geweest. En willen ook niet zo ellendig zijn. Zij verheffen zich heel ver boven de bruid. Maar ik denk dat er een volk is, gemeente, onder ons dat die bruid verstaat. Die zegt, dominee, dat gaat over mij. Ik ben zwart. Maar die bruid mocht ook wat anders weten. Ze mocht ook weten, dat zullen we straks zien, wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden. Onze eerste gedachte waarmee ze haar zwartheid vergelijkt met de tenten van Kedar. We gaan naar onze tweede gedachte, in wie zij haar zwartheid verliest. Want diezelfde bruid die zegt ook, doch liefelijk, gelijk de gordijnen van Salomo. Ik ben zwart, doch liefelijk. Dat woordje doch, dat is een heel veelzeggend woord. Ze zegt niet, ik ben zwart en liefelijk, maar ik ben zwart doch liefelijk. Hoe bedoelt ze dat? Bedoelt zij daar nu mee te zeggen dat ze voor een deel zwart is en voor een deel liefelijk? Nee, dat bedoelt ze niet te zeggen. Zij bedoelt te zeggen dat ze geheel zwart is. En niet liefelijk aan de ene kant. En dat ze aan de andere kant geheel liefelijk is en niet zwart. Kijk, die zwartheid, dat wordt nooit beter. Die zwartheid, het verandert niet. Het is niet zo dat die zwartheid van de bruid steeds ietsje minder zwart wordt. En dat ze steeds iets liefelijker wordt. Het is niet zo dat zij die zwartheid van zichzelf kan afschrobben. Nee. Die bruid die heeft geleerd, zal een moorman zijn huid veranderen? Of een luipaard zijn vlekken? Al wiest gij u met salpeter en al naamt gij veel zeep, zo is nog uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend. Jongens en meisjes, kan dat? Kan iemand met een donkere huidskleur, kan die dat veranderen? Door veel te douchen, te wassen? Nee. Kan een luipaard zijn vlekken wegnemen? Nee. Kan de bruid van de Heere Jezus, kan zij haar zwartheid verminderen? Nee. Nee, zij blijft door en door zwart. En ze weet dat die zwartheid voor Gods aangezicht getekend is. Veel mensen zeggen, ik ben zwart en liefelijk. Ze hebben zichzelf wat opgeknapt. Ze willen zeggen, ik ben niet meer zo zwart als vroeger. Vroeger was ik erg zwart. Maar toen heb ik de Heer Jezus lief gekregen. En nu ben ik lang niet meer zo zwart als vroeger. Ik ben een stuk opgeknapt. Ik ben liefelijk. Dat zijn mensen die rijk zijn. En verrijkt. En ze hebben geen dingsgebrek. En ze weten niet dat ze nog altijd zijn ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Ze kennen zichzelf niet. Maar gemeente, die bruid is niet liefelijk. Die bruid was niet liefelijk. En ze is niet liefelijk. En ze wordt ook niet liefelijk. Die bruid is zwart, was zwart. En zij blijft zwart. Maar ze zegt toch liefelijk. Jawel, maar dan heeft ze het niet over zichzelf. Dan heeft ze het niet over wie zij is in zichzelf. Maar dan heeft zij het erover wie zij is in een ander. En in een ander is zij niet zwart. In een ander is zij een beetje liefelijk. Nee, in een ander is zij helemaal liefelijk. 100% liefelijk. Dus het is wel een groot verschil. Wel, u voelt wel, het gaat hier over de twee naturen in het leven van Gods kinderen. Het gaat over de oude natuur, het gaat over de nieuwe natuur. Het gaat over de oude mens en het gaat over de nieuwe mens. Het gaat over wie zij in Adam is en blijft. En het gaat ook over wie zij in Christus is en blijft. Die bruid heeft een onherboren deel. En dat onherboren deel, dat is onherstelbaar zwart. En ze heeft ook een herboren deel. En dat herboren deel, dat is onveranderlijk schoon. Deze zwarte bruid is ook een schone bruid. Deze zwarte bruid is ook een lieve bruid. Deze zwarte bruid is ook een heilige bruid. Gemeente, wat is dat een wonder? Als een mens mag weten, en daarom reken ik de bruid ook niet bij de kleintjes in de genade. Als een bruid mag weten wie zij in Christus is. Die bruid die heeft geleerd wie ze in zichzelf is. Maar die bruid heeft ook bevindelijk geleerd wie zij in Christus is. Wat ze zegt over haar zwartheid, dat is geloofstaal. Dat is een geloofswetenschap. Maar ook wat ze zegt over haar schoonheid, dat is ook een geloofswetenschap. En zij prijst die dochteren van Jeruzalem straks in dat gesprek aan, gemeente, de heerlijkheid van haar bruidegom. En daarom is het onderwijs wat ze geeft ook zo waardevol. Daar kunnen we iets van leren. Je mist die mensen zo in onze tijd, die geoefende kinderen van God, die anderen onderwijs kunnen geven. Maar hier is een geoefend kind van God, die anderen onderwijs geeft. Hij zegt, zo ligt het nu in mijn leven. En dan is ze niet een beetje liefelijk, maar ze is heel liefelijk. Dat blijkt uit het beeld wat ze daar tegenover zet. Tegenover die zwarte tenten, die geitenharen tenten, stelt ze de gordijnen van Salomo. Dat is wel het andere uiterste. jongens en meisjes in het paleis van koning Salomo. De kanttekenaren die verwijzen naar Josephus Flavius, de geschiedschrijver. En die schrijft hoe het was in de paleizen van Salomo. Een onvoorstelbare schoonheid. Trouwens, we hebben Josephus niet nodig. We hebben de koningin van het zuiden. Die gekomen is om te horen de wijsheid van Salomo. En om te zien zijn heerlijkheid. En die het uitgeroepen heeft. De helft was mij nog niet aangezegd. We hebben trouwens ook die koningin van het zuiden niet nodig. We hebben de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt tegen zondaren die bevreesd zijn voor de toekomst. Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest. Gelijk een van deze, gij klein gelovigen. Dus dat Salomo mooie gordijnen gehad heeft. Geborduurde gordijnen. Nou, daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Dat is wel het mooiste van het mooiste geweest. En dat is het beeld wat de bruid daar tegenover zet. De gordijnen van Salomo. Zo is ze ook. Zij wil zeggen, ik ben ook schoon. Ik ben ook sierlijk. Nee, misschien niet in de ogen van mensen. Dat zou kunnen. Ik denk dat veel mensen die bruid helemaal niet schoon vinden. Mensen zoeken aardse bevalligheid. Wat moet je nou voor schoonheid zien in een zwarte bruid? Mensen zullen zeggen tegen die bruid, doe eens wat anders aan. Fleurie eens wat op. Maak er eens wat van. Maar kijk, daar ligt voor die bruid niet de schoonheid. Dat ligt niet in haar sieraden. Dat ligt niet in haar uitwendige schoonheid. Die ligt in haar binnenste. De koningstelg die hij zijn bruid wil noemen. Is meest om haar inwendig schoon te roemen. En iemand die wat kent van die schoonheid, gemeente, die is echt niet bezig om zichzelf met allerlei middelen op te poetsen. Daar geloof ik niks van. Want dan heeft die schoonheid, die heeft voor je de waarde verloren. Bevalligheid is bedrog, staat er in de Bijbel. Het zijn de woorden van Lemuel. Koning Lemuel zegt, bevalligheid is bedrog. En schoonheid is ijdelheid. Maar dit is een eeuwige schoonheid. Meisjes, zoek die schoonheid. Zoek die bruidegom. Deelachtig te mogen worden. Die niks moet hebben van oppoetserij. Dat hebben we gehoord in onze eerste gedachte. Deze bruidegom heeft geen opgepoetste bruid. Onder de make-up en de sieraden. Nee. Deze bruidegom verkoor een zwarte bruid. En hij geeft haar een andere schoonheid. Want die schoonheid die heeft ze van hem. De gordijnen van Salomo. Die heeft Salomo geborduurd. Hij heeft een koets gemaakt. Maar hij heeft ook gordijnen gemaakt blijkbaar. De kanttekening zegt dit is de gemeente van Christus is liefelijk. Overmits zij gezuiverd is door het bloed en de geest van Christus. De bloed en de geest van Christus. Dat is haar schoonheid. Ze is schoon in de ogen des Heren. En dat is veel belangrijker. Wat zegt de Heren van ons? Zijn we schoon in zijn oog? O, hij ziet haar in Christus aan. En dan ziet hij geen overtreding. Geen zonde in zijn Jacob. Geen overtreding in zijn Israël. Zij is schoon in de ogen van haar bruidegom. En dat vindt ze belangrijk. Hij zegt het ook soms tegen haar. Hij zegt, geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Al kijkt niemand dan naar haar om. Maar hij is verliefd op haar. Hij vindt haar schoon. Hij geeft zijn liefde aan haar, haar zielenvriend. En niet in haar eigen oog. In haar eigen oog vindt ze er niks aan. Zegt ze, ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Maar in hem ligt haar schoonheid. En dan zouden we het tegenbeeld kunnen noemen van alles wat we genoemd hebben in onze tweede gedachte, gemeente. In onze tweede gedachte ging het over de duisternis van de onkunde, maar in hem verkrijgt ze kennis. Want wat doet de Heer Jezus in het leven van zijn kinderen? Hij herstelt het beeld van God. En dat beeld van God dat bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus in hem is het licht. In hem heb ik wel die kennis. In hem wordt de kennis hersteld die ik verloren was. Eertijds, zegt de apostel, was u duisternis. Eertijds was u zwart. Maar nu bent u licht in de Heere. Vanwege haar gerechtigheid. Eerst moest de wet haar verdoemen. De erfzonde, de dadelijke zonde, die maakte haar zwart. Maar in Christus wappert in haar de witte vlag van de gerechtigheid. In Christus ligt geen erfzonde en geen dadelijke zonde. En de bruid heeft er zicht op dat dat aan haar wordt toegerekend. Zijn gerechtigheid, mijn gerechtigheid. De bruid heeft, in hem heeft ze haar heiligheid teruggekregen. In hem is ze helemaal niet onrein. In hem is ze zuiver, in hem is ze rein. In hem heeft ze helemaal geen begeerte in de zonde. Absoluut niet. In hem haat ze de zonde en heeft ze lust aan enkel gerechtigheid. In hem heeft ze blijdschap. In hem heeft ze geen verdriet. In hem heeft ze blijdschap. Denk aan die zondag over de bekering, zondag 33. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Vreugde, blijdschap. In hem is ze helemaal niet gering. In hem is ze helemaal geen hoedster der wijngaarden, maar in hem is ze een prinsendochter. In hem is ze van koninklijke bloeden. In hem heeft ze ook geen last van de verdrukking. In hem is ze zo lijdzaam in de verdrukking. En dat is haar schoonheid. Ze is niet opstandig. Maar in hem, in de gemeenschap met hem, dan is ze volkomen liefelijk. Dat is de andere kant. We proberen u twee dingen te zeggen vanmorgen, gemeente. Zwart-wit. Vanmiddag proberen we ook twee dingen te zeggen. De preek van vanmiddag is voor de preekbespreking, jonge mensen. Maar deze hoort er ook wel een beetje bij. Vanmiddag zullen we ook met twee woorden spreken. En vanmorgen ook zwart-wit. Dat zijn de twee zijden in het leven van Gods kinderen. En die zwartheid die raken ze nooit kwijt. En veel mensen houden dan alleen het witte over. En ze kennen hun verdorvenheid niet, hun bestaan niet. Dat is niet zoals de bruid van Christus. Die bruid van Christus die heeft daar last van gehouden tot haar laatste snik toe. En juist Gods geoefende kinderen, gemeente, gaan in het zwart. Juist Gods geoefende kinderen hoort u klagen vanwege hun zonde. En wat die bruid hier leren wil, dat is dat we buiten Christus nooit liefelijk zullen worden. Hoe vaak dat u zich ook verschoont. En hoeveel ijver dat je ook aan de buitenkant besteedt. Maar buiten Christus wordt het helemaal niks. In hem. Dat mag ze weten. Ik ben liefelijk in hem. En niet zomaar een beetje liefelijk, maar als de gordijnen van Salomo. We gaan naar onze derde gedachte. Aan wie zij dat beleidt. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 42. En daarvan het tweede en het derde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen. Gij zij de sterkte van mijn hart. Waarom verstoot gij me uit uw ogen? Waarom ga ik te neergebogen? Door vijands wreed geweld benard. Gestaag in het akelig zwart. 2 en 3 van Psalm 43. Onze derde gedachte aan wie zij haar zwartheid beleidt. Want ze zegt, gij dochteren van Jeruzalem. Ik ben zwart. Gij dochteren van Jeruzalem. En doet ze dat? Wie zijn die dochteren van Jeruzalem? We hebben hen de vorige week ook al ontmoet, weet u nog? De koets van Salomo. En de binnenzijde van de koets was gestoffeerd met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem. De bruidegom is heel vriendelijk voor die dochteren van Jeruzalem. En de bruid is ook heel vriendelijk voor die dochteren van Jeruzalem. Wie zijn dat dan eigenlijk, die dochteren van Jeruzalem? Nou, dat zijn niet degenen die de wereld dienen. Ik zeg niet dat je daar niet vriendelijk tegen moet zijn. Maar deze dochteren van Jeruzalem zijn niet degenen die de wereld dienen. Degenen die de wereld dienen, dat zijn geen dochteren van Jeruzalem. Degenen die de wereld dienen, dat zijn de dochteren van Babel. Die verdienen de naam niet dochteren van Jeruzalem. Die zijn ook zwart. Alleen dat zie je niet. Die hebben zichzelf helemaal opgedirkt. De dochteren van Babel. Wie zijn het dan? Zijn het de kinderen mijner moeder, die dochteren van Jeruzalem? Nee, het zijn ook niet de kinderen van mijn moeder. Want in het boek van het Hooglied blijken die kinderen van mijn moeder huichelaars te zijn. Valse broers. Ze hebben wel dezelfde moeder, maar ze hebben niet dezelfde vader. Ze hebben wel de kerk tot hun moeder, maar ze hebben niet God tot hun vader. Die zijn eigenlijk voor de bruid, dat kunt u ook lezen in het boek van het Hooglied, die zijn voor de bruid niet mals. Die zijn niet vriendelijk, kinderen mijne. Wie zijn dan die dochteren van Jeruzalem? Die dochteren van Jeruzalem, nou, ze komen vaak voor in het Hooglied. Niet zomaar, ze komen 7 keer voor in het Hooglied van Salomo. Dat is niet gering, 7 maal. De kanttekening zegt, het zijn gelovige kinderen Gods. Gelovige kinderen Gods. En dominee Hellebroek zegt, het zijn degenen die geen al te nette kennis hebben. Jongens en meisjes, dat betekent, ze hebben nog niet zoveel geleerd. Ze hebben nog niet zoveel geleerd. Van wie niet? Nog van de Heere Jezus. Nog van de rechte staat van zijn volk. Maar die evenwel enige eenvoudige begeerte hebben naar Jezus. Enige hoogachting voor de Godzalige. En daar derhalve ook ware gelovigen onder zijn, doch wie in het werk nog zwak is. Dus dominee Hellebroek is voorzichtig. Dominee Hellebroek zegt niet, het zijn allemaal ware gelovigen, maar ze zijn eronder. Diezelfde voorzichtigheid is goed, denk ik. Dominee Hellebroek wil geen rust geven buiten die enige grond. En dat wil ik ook niet. Dat wordt ons wel eens verweten. Want wij zeggen, ja, als je leert dat er leven is voor de kennis van de Heere Jezus, dan is dat levensgevaarlijk. Want ja, wie zegt dat het kind van God is? Nee, dat is waar, dat is ook zo, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar om nou te zeggen dat al die mensen goddelozen zijn, dat doe ik ook niet. Dochteren van Jeruzalem, notabene. Als nou de bruidegom zijn koets bekleedt met de liefde tot de dochteren van Jeruzalem, moet ik dan zeggen dat die dochteren van Jeruzalem, dat is helemaal niks? Nou, dat wil ik niet doen. En dat doet de bruid ook niet. Zij zien de bruid aan, en we weten ook uit het Hooglied dat ze hoge achting hebben voor de bruid. En ook voor de bruidegom. Maar ze durven zich niet zijn bruid te noemen zoals de bruid dat wel durft. Die kennis die hebben ze niet. Dat missen ze. Ze zeggen ook, die kennis van Christus is maar heel gering. Ze voelen wel dat Christus heel bijzonder is. Ze zeggen ook tegen de bruid, wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Dat gij ons zo bezworen heeft, maar ze kennen hem niet van nabij. En hoe is nou deze tekst bedoeld? Gemeente, die bruid gaat onderwijs geven aan die dochteren van Jeruzalem. Onderwijs aan de kleine in de genade. Want kijk, die dochteren van Jeruzalem die stoten zich ook wel een beetje aan de bruid. Dat ze zo zwart is. Dat de zon haar beschenen heeft. Eigenlijk begrijpen ze haar niet helemaal. En eigenlijk begrijpen ze de bruidegom ook niet helemaal. Dat de bruidegom nou deze bruid verkiest tot zijn bruid. Zo'n zwarte bruid. Moet ze zichzelf niet wat meer opknappen? Moet ze niet eerst verbeteren? Hoe kan het zijn dat de bruidegom zo tegen die bruid spreekt? Kijk, die dochteren van Jeruzalem, die kennen de kracht van de zonde nog niet in zijn volle kracht. De dochteren van Jeruzalem denken dat het nog wel beter zal worden. De dochteren van Jeruzalem hebben te weinig godskennis. Ze hebben te weinig zelfkennis. Ze hebben te weinig Christuskennis. Dat heeft alles met elkaar te maken. En nu gaat de bruid hier vertellen wie ze is. En dat doet ze niet. Dat doet ze niet om haar vuiligheid ten toon te spreiden. Want alle dingen stichten niet. Er zijn dingen die moet je maar niet breed uitmeten. Maar de bruid merkt dat die dochteren van Jeruzalem nog verwachting hebben van zichzelf. Ze zijn zich nog aan het opknappen. Ze zijn nog druk met de wet. Ze zijn nog... En dan gaat die bruid eerlijk vertellen wie zij nou is, wie ze nou was en wie ze nou blijft. Onverbeterlijk. Ze wil eigenlijk zeggen, ach, ik wenste wel dat jullie jezelf nog wat dieper zouden mogen leren kennen. Ik wenste wel dat de hoop die je nog van jezelf hebt in de bodem geslagen zou worden. Maar ik wenste ook wel dat je wat meer kennis zou mogen krijgen van mijn bruidegom. Kijk, want jullie verstaan niet dat mijn bruidegom een zwarte bruid lief heeft. Dat is ook een geheim, dat heb ik ook moeten leren. Ik heb het ook gezocht in de wet, ik heb het ook gezocht in zelfverbetering. Maar ik heb geleerd, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar ik heb die bruidegom leren kennen die zich nochtans met een zwarte bruid kan inlaten. Zij heeft kennis van zijn profetisch werk. Ze heeft kennis van zijn priesterarbeid. Dus wat is dit onderwijs nuttig, gemeente? Veel mensen vinden dat verschrikkelijk als je daarover gaat spreken. Zeggen we, je moet alleen over Christus spreken. Ja, maar wat is nou de weg naar Christus? Hoe heeft de bruid dat nou geleerd? Niet in de weg van de verbetering, maar in de weg van de afsnijding. En die dochteren van Jeruzalem, dat is ook mooi, die worden niet boos. Ze willen ook luisteren, ze willen zich laten onderwijzen. En dat is de weg waarin Christus ook in hun leven zou kunnen oppassen. Ze moeten leren dat zalig worden een wonder is. En dat het gaat over volslagen zondaren, volslagen. En dat het ook gaat over een volslagen zalig maken. En zoveel mensen, gemeente, proberen die twee dingen door elkaar te husselen. Maar de bruid niet. De bruid zegt, ik ben zwart. En ik blijf zwart. En dat is mijn grote droefheid tot mijn dood toe. Maar alles wat ik heb, dat ligt in een ander. En dat is niet een beetje, maar dat is alles. Dat is mijn volledige schoonheid. Is dat geen prachtig onderwijs? Is dat geen nuttig onderwijs? Oh, gemeente, misschien zijn er ook onder ons die denken liefelijk te zijn zonder dat ze ooit zwart geworden zijn. Vraag dan om ontdekkende genade. En die zwarte geitenvellen, die krijgt u nooit wit. Die zwarte tenten, die krijgt u nooit gebleekt. Maar ik weet wel dat er één is die zelfs van zwarte geitenvellen sierlijke gordijnen kan maken. En dat is de Heer Jezus Christus. Wij moeten het verliezen. Wij moeten ons leven verliezen. In een weg van afsnijding komt er plaats voor de verdiensten van Christus. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij Hem. En bekommerden in ons midden, dochteren van Jeruzalem, neem deze onderwijzing ter harte. U hebt nog hoop dat het beter zal worden. En u bent nog zo druk. En ik begrijp het ook wel, uw bedoeling is ook goed. Maar u komt niet verder. En waarom komt u niet verder? Omdat u Christus in de weg staat. U moet vragen te mogen leren wie u nou werkelijk bent en blijft. En dan zult u zich ook eenmaal mogen verwonderen over dat grote geheim dat Christus nou geen opgepoetste bruid aanvaardt en in de koets zet, maar dat hij een zwarte bruid uit de modder tilt en naast zich zet en tegen zich aandrukt. Dat kan ik ook niet begrijpen, dat kan ik niet verklaren, maar het is wel zo. En dan schittert des te meer dat borgwerk van Christus in het behoud van de zijnen. Een volk des Heren, buiten Christus bent u niet liefelijk. Buiten Christus bent u een monster. Een doornbos. En hoe meer dat u dat inleeft, hoe beter dat het is. Het is niet aangenaam, maar hoe meer u Christus gaat benodigen. Uw liefste. Want alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Amen.